Goedenavond, aanwezigen, raadsleden, raadsopvolgers, mensen op de publieke tribune en kijkers thuis. De excuses voor het laten beginnen. We zijn een klein kwartiertje later dan normaal. We gaan beginnen met het agendapunt inkoop en contractering WMO-hulp bij huishouden 2025 en verder. Dit is een raadsmededeling nummer 2024-78. Deze mededeling is op verzoek van het CDA geagendeerd en ik geef de heer Berends het woord.
Dank u wel, voorzitter. En allereerst maar... U drukt mijn knopje uit. Ja, dank u. Allereerst maar even zeggen dat mijn fractie niet zozeer op inhoud nou voor of tegen is. Voor die algemene voorziening hulp bij het huishouden, dat die naar een maatwerkvoorziening gaat. Ons punt is vanavond juist dat we er geen mening over hoeven te hebben, omdat het college al gedacht heeft voor ons. In 2018 heeft deze raad na best veel discussies, zijn ze overgegaan tot de algemene voorziening. We hebben de discussie gehad over maatwerkvoorziening of algemene voorziening. En het moest en zou toen die algemene voorziening worden. Want dat zou kostenbesparend zijn door een hoog inwilligingspercentage. En daardoor kon er een heleboel bureaucratie worden voorkomen. We hebben daar een aantal vragen over. Vindt de wethouder niet dat het hier niet gaat om een aanpassing van de manier van inkoop, wat daadwerkelijk een collegebevoegdheid is, maar een wijziging is in beleid en dus eigenlijk langs de raad had moeten gaan? In de raadsmededeling staat dat er vooral is gekozen voor de algemene voorziening omdat dit laagdrempelig en klantvriendelijk is. Maar was de voornaamste reden in het verleden niet het voorkomen van dure bureaucratie en is de conclusie dat dit dus niets heeft opgeleverd, is mijn vraag. En tot slot, voorzitter, er wordt gezegd dat deze wijziging past in het nieuwe kader van het sociaal domein. Maar daar lezen wij op pagina 45 juist, en ik citeer dan, dat betekent dat we sturen op minder specialistische hulp en meer algemene voorzieningen en welzijn. Dus is dat wel zo goed te rijmen zoals hier beschreven staat? Dank u wel.
Dank u wel. Dan vraag ik de raadsleden of er nog meer fracties zijn met vragen. Ja, de heer Op de Weeg, PvdA.
Dank, voorzitter. Om aan te sluiten ook wel bij het CDA. Ik voelde me wel redelijk buitenspel gezet ook wel door deze mededeling. Omdat we echt iets anders gaan doen. Dan had ik het toch op zijn minst wel prettig gevonden als we ook als raad in positie waren gebracht. Om daar eventueel ook iets van te vinden. Toch voor nu twee vragen. We kunnen lezen dus dat per 1 januari 2026 dat een logische stap is om dan naar nieuwe contractering, nieuwe aanbesteding dan ook te gaan. En we lezen ook dus dat dus nu te duur zou zijn. Echter, ze wordt per 1 januari 2026 wordt het ook landelijk mogelijk. Dus dat we dat veel meer, dus dat de bijdrage inkomensafhankelijk dus dan ook wordt. Lossen we daarmee dan niet al het probleem op van dat die te duur zou worden? Dus waar is dit echt nodig? Dus dat we deze algemene voorziening hier weghalen. En die andere komt in de tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Boerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een hele andere vraag. Niet over algemeen of maatwerk, maar het gaat over de inkoop zelf. We hebben het afgelopen jaar gezien dat verschillende aanbieders aandacht gevraagd hebben voor hun financiële problemen. Zaten we toen de tijd in dezezelfde zaal. Waarmee zij met name door de hoge CAO-stijgingen geconfronteerd werden. Hoe kan de gemeente een contractering realiseren die efficiënt is voor de gemeente, maar ook rekening houdt met de financiële ontwikkelingen bij de aanbieders? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Evers, PVLM.
Dank u wel, voorzitter. Waar ik me even afvraag, wat betekent het deels aansluiten bij de contracten die er liggen, van onder andere Bronckhorst en Berkelland? Wat levert dat op, is eigenlijk de vraag. En is Buurtplein in staat om al die indicaties erbij te doen? Want dat gaat volgens mij nog wel heel veel werk opleveren.
Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Giezen, GPD.
Oh, sorry. Dank u wel, voorzitter. In het stuk staat iets over een lichte screening die gedaan wordt en dat dat in 2026 aangescherpt wordt. Nou is mijn vraag, waarom wordt dat niet nu meteen al gedaan, of in ieder geval een deel? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Hollander, D66.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. D66 ziet dat het college een rem zet op het ruimhartig toekennen van hulp bij het huishouden, bij het huishoudelijke hulp. Begrijpen wij het dan goed dat er nu inwoners hulp ontvangen die feitelijk niet of niet meer nodig is? En hoe kijkt het college aan tegen de professionaliteit van de organisaties die huishoudelijke hulp verrichten? Met name hoe zij de indicatie stellen. Want het is toch juist de professional die juist die indicatie goed kan stellen. En waarom denkt het college dat buurtplein dat beter zou kunnen? In de wijkzorg is het ook de wijkverpleegkundige die indiceert.
Dank u wel, de heer Bosman, SP.
Sorry, er is wel een heleboel gezegd over de inkoop en in aansluiting van mevrouw van de PVLM. Is van, we gaan naar maatwerk toe in plaats. En in de indicaties is er veel meer werk. Geeft dat dan ook niet veel langere wachttijden? Dus moeten mensen dan niet langer wachten? En hoe gebonden is de gemeente aan de regio bij de inkoop? Kan doet er om zijn eigen plan trekken of zijn we echt gebonden aan de regio?
Dank u wel. Meneer Giesbus, lokaal belang.
Onze vraag heeft met name ook betrekking op de indicering van het hele verhaal. Dat is ontzettend belangrijk om te weten dat dat goed geregeld is in het belang, met name van de inwoners. En de andere vraag sluit inderdaad aan bij wat door de heer Werens gemeld is van, is hier niet een wijziging van beleid? Dat we eigenlijk als raad voor een gedeelte gepasseerd worden, zodat we hier niet echt professioneel over kunnen nadenken.
Dank u wel, de heer Ebbes, SGP, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie stemde afgelopen juni in met het nieuwe beleidskader voor het sociaal domein. En het idee is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en dat professionele hulp alleen aanvullend en waar mogelijk tijdelijk is. Vanaf 2026 zal de gemeente strenger zijn bij de toekenning van huishoudelijke hulp. En in plaats van een snelle beoordeling wordt er dan een zorgvuldig onderzoek gedaan. En zo blijft de hulp beschikbaar voor de mensen die deze het meeste nodig hebben. En dat ondersteunen wij volledig. Toch nog even een vraag, want de stap van een lichte toets naar een uitgebreid onderzoek is groot. En hoe zorgt de wethouder ervoor dat inwoners die de hulp het hardst nodig hebben, zo min mogelijk hinder ondervinden van deze systematiek verandering vanaf 2026? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kostelaert. Nee, geen vraag. Dan wethouder Wiersma, ik heb helaas vergeten u welkom te heten vanavond. En u wordt ondersteund door mevrouw Uitenwilligen. En ik nodig u uit om de vraag te beantwoorden.
Bedankt, voorzitter. In het kort kan ik in ieder geval aangeven dat we eigenlijk hier iets te vroeg zijn met het geheel. Omdat het feitelijk zo is dat er inderdaad straks een onderzoek komt naar is dit de betere richting, om het maar even zo te zeggen. En dat hebben we daardoor ook op deze manier aangepakt. Om van een algemene voorziening dan inderdaad te gaan kijken van jongens, wat gaan we nou precies 2026 doen? En om in die periode daar de tijd voor te krijgen, hebben we dus gekozen het op deze manier te doen. Waarbij het dus wel zo is dat wij hebben als de verordening, die moet nog aangepast worden en die gaat aangepast worden. Maar dat komt pas in de tweede helft van 2025. En die komt automatisch natuurlijk naar de raad toe. Dus het is niet zo dat we de raad passeren. Het is juist zo dat we de raad nu eigenlijk al vooraf en vroeger meenemen in het geheel.
U heeft een interruptie van de heer Berend.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor die duiding. U zegt er komt nu een onderzoek. Maar betekent dat dan ook dat de keuze kan worden om het toch een voorliggende voorziening te houden? Want het is natuurlijk fijn dat straks de verordening langs onze raad komt. Maar zoals u ook weet, als een verordening, ja, dat is een voortvloeisel uit het beleid wat we daarvoor vaststellen. Dus ik probeer even heel scherp te krijgen, waar staan we nu in het proces en wat zijn de mogelijkheden die nog gaan komen?
Wethouder Wiersma.
Nou, waar we nu staan is dat we eigenlijk stonden voor het feit van gaan we nu verlengen het contract of gaan we dat nu op een andere manier doen, zodat we de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken of dit een betere manier is, om het maar even zo te zeggen. Waar we gewoon mee zitten is dat door de vergrijzing komen er gewoon steeds meer mensen bij die gebruik gaan maken, gaan willen maken van deze regeling. Daarnaast zit er natuurlijk een grote druk ook op het aantal mensen die werkzaam zijn in huishoudelijke hulp. En wat wij willen voorkomen is dat we straks zitten over een aantal jaren, dat we gewoon mensen die het echt daadwerkelijk nodig hebben en die dus geïndiceerd zijn dat ze direct die hulp ook nodig hebben, dat die straks op een wachtlijst staan, omdat het op een laagdrempelige manier, op een andere manier georganiseerd is geweest. Dus vandaar dat we zeggen van nu is de tijd om dit op deze manier te gaan, gaan aanpassen. Juist omdat er nu een mogelijkheid is om even te wachten inderdaad met het opnieuw aangaan van contracten en dat soort zaken.
U heeft een interruptie van de heer Op de Weger.
Dank voorzitter. Ik vind de duiding van de wethouder vind ik toch echt een hele andere dan dat wat ik hier in de raadsmededeling zie staan. Want als ik de wethouder zo hoor, dan luister ik, nou, we gaan het onderzoeken. We hebben nu de contracten tijdelijk opgezegd, zodat dat ons ruimte geeft om te onderzoeken wat we gaan doen. En ik lees de raadsmededeling, joh, we hebben de contracten opgezegd en we hebben besloten, we gaan met die regio mee. Dus mijn vraag is dan eigenlijk, joh, het is inderdaad, en mijn collega de heer Berend zei het net ook al, is het de mogelijkheid ook in dat onderzoek dus dat het wel weer een algemene voorziening wordt?
Wethouder Wiersma.
Het moment om het nu niet te verlengen is om ons die mogelijkheid te geven om dus aan te geven van wat is de betere optie in deze. En zoals het er nu voor staat, waren er inderdaad een aantal aanbieders die vorige keer natuurlijk hebben geklaagd over de manier van betaling. En op het moment dat je dat dan op een andere met een andere methode gaat doen in in de regio, en je doet dat dus met een regionale aankoop, dan ga je dus onderzoeken dat je daar op die manier ook als Doetinchem aan mee gaat doen. En veel van de mensen die dus nu daar in eerste instantie over geprotesteerd hadden, die zijn daar nu juist heel enthousiast over, omdat ze zeggen van ja, we worden daarin meegenomen, dus dan hebben we ook de mogelijkheid om daar weer wat meer aan de goede knoppen te zitten.
U heeft een interruptie van de heer Op de Weg.
Dank voorzitter, ook dank aan de wethouder ook voor de duiding. Maar begrijp ik het dan goed? Ligt de optie van dat het toch een algemene voorziening weer wordt, ligt die op tafel, ja of nee?
Wethouder Wiersma.
Gezien de schaarste aan het aantal mensen die in de zorg, dus die huishoudelijke zorg dus doen, ziet dat er niet naar uit. Want je krijgt op een gegeven moment krijg je gewoon schaarste. En van die schaarste ga je dus moeten zorgen dat de mensen die dus echt daadwerkelijk de noodzaak hebben om die huishoudelijke hulp vergoed te krijgen en te krijgen, dat die dat ook in de toekomst, dat dat geborgd blijft, dat ze dat kunnen gaan blijven krijgen. En we zijn niet de enige gemeente die nu op deze manier aan het bekijken zijn of dat de andere mogelijkheid niet in dit stadium juist een veel betere is.
U had ook nog een interruptie van de heer Boerman van de VVD.
En dank u wel, voorzitter. Ik vraag mij even af. Zoals beschreven in de raadsmededeling krijg ik de indruk dat er al een besluit was genomen. Als ik u nu hoor, dan is er geen weg meer terug. Dan is dit het besluit. Of heb ik daar iets verkeerd begrepen?
Wethouder Wiersma.
Uh, het besluit wordt pas op het moment dat de verordening aangepast wordt, wordt dat geconcretiseerd. En dat is nu op dit moment niet voorhanden. Daar zijn wij nu nog niet mee bezig. Dus vandaar dat we juist gekozen hebben voor het vroegtijdig meenemen van de raad, van uw raadsleden. Zodat u weet inderdaad wat er aan zit te komen. Maar het is dus niet zo dat er nu een... wij hebben nu geen contractbesprekingen. We hebben nu nog niet op dit moment daar de volledige zicht op. We zijn daar, we hebben nu door dit besluit te nemen, maken we de weg vrij om dit te kunnen gaan organiseren. En te gaan kijken van jongens, is dit de weg?
Dan heeft u nog een interruptie van de heer Op de Weg en daarna de heer. Ja, de heer, en de heer Boerman en de heer Berend.
Dank u, voorzitter. Ik dacht dat mijn buurman eerst was, maar u mag. Nee, ik ga niet tegen de orde van de voorzitter in. Dat zou ik niet durven. Behalve in de fractie.
Meneer Boerman, kunt u even de microfoon uitzetten?
Sorry. Goed. Helder ook wel de duiding, maar doordat u zegt eigenlijk, nou ja, ik snap de motivering ook, hè, van joh, het wordt duur, we willen gewoon het schaarse hulp die er is, hè, met het personeel, et cetera, willen we ook zorgen dat het terechtkomt bij de mensen die het ook nodig hebben en die het niet zelf kunnen betalen. Maar in mijn optiek betekent dat wel even echt een verandering van beleid die u met deze gratis mededeling inzet. Het is niet dat u dit stuk ter besluitvorming voorlegt aan de raad. Het was een mededeling die gelukkig door de scherpe blik van mijn buurman geagendeerd werd. Anders wel hadden we hier nu dit gesprek niet gevoerd. Dus het gaat me echt, voor mijn gevoel is het echt een beleidswijziging. En die had ik graag gezien dat we die op die wijziging naar de raad was gegaan.
Wethouder Wiersma.
Nou, het is nog geen besluit. We gaan dus nu, we hebben uw raad daarvan op de hoogte gebracht. En we gaan dus nu onderzoeken. En het is dus niet zo dat het college dat besluit nu genomen heeft.
Meneer Boerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Dat was mijn vraag. Je kunt niet meer terug als je dit inzet. Dan ga je door, want je koppelt je aan meerdere gemeentes. Dus dat proces kom je dan niet meer uit. Dan is het die beslissing genomen hierbij. Ook als er nog geen contract staat. Die beslissing is genomen, want je kunt niet meer terug.
Wethouder Wiersma.
De algemene voorziening die is er en die blijft bestaan en die is er dus nog steeds. Dus mensen kunnen daar nog steeds gewoon gebruik van maken. Het enige wat er dus nu aangegeven is, is dat het contract eigenlijk niet verlengd gaat worden. Dat is hetgeen wat er nu voor staat.
Dan is er nog een interruptie van de heer Berends.
Ja, ook helder ook wel. Dan heb ik misschien de raadsmededeling wat te stellig ervaren. Hè, van er wordt nu gekozen voor die maatwerkvoorziening. Nee, ja, voor de maatwerkvoorziening. Maar dan is wel de vraag, want ik vind zelf bij zo'n wijziging in beleid vind ik het te laat als we alleen de verordening wat kunnen doen. Hè? Want ik denk dat uw antwoord is op het moment dat de verordening voor ligt en ik wil daar nog een maatwerkvoorziening van maken, of een voorliggende voorziening van maken, dat het antwoord van het college is, ja, dat is wel heel erg laat, want we hebben al die gesprekken opgestart en zo. Dus is er nog een moment waarop deze raad in theorie, want het is helemaal niet of ik voor het een of voor het ander ben, maar in theorie zou kunnen aangeven, wethouder, dit is een verandering van beleid. Wij vinden eigenlijk dat het goed is of dat het niet goed is. Komt dat moment komend jaar nog?
Wethouder Wiersma.
Dat moment dat komt het volgende jaar. Dus dat gaat niet dit jaar meer komen. Maar inderdaad is het sowieso gepland om voor medio 2025 sowieso dat moment daar te hebben met de raad. Dus dan komt het de volgende stap. Hè, dus dit is eigenlijk net iets te vroeg.
Meneer Berends.
Nou, ik begin steeds tevredener te worden. En op dat moment kunnen wij als raad ook nog zelfstandig de afweging maken? Of is dat het moment van de verordening die dan voor ligt?
Wethouder Wiersma.
Zullen wij dan afspreken dat wij voordat de verordening naar uw raad komt, dat voor die verordening wij sowieso nog een keer met elkaar bespreken wat daar de uitslagen van zijn en dat wij als college aan richting zouden willen En dat u dan aangeeft als raad van wij kunnen daarmee instemmen of niet. Zou dat een goede zijn?
Als het naar de raad komt wel. Ja, niet informeel, maar dan moet het echt officieel gewoon naar de raad. En dan kunnen we wel ervan vinden als raad.
Dan gaan wij dat doen.
Dank u wel. Wilt u nog verder gaan? Zijn er nog vragen blijven liggen? Meneer Bosman, SP.
Ik had nog een vraag over dat toedoegem afhankelijk is van met de inkoop van de regio. Of dat Doetinchem nog zijn eigen plan kan trekken in deze... In dit scenario.
Wethouder Wiersma.
Er is absoluut nog een mogelijkheid voor de lokale couleur lokaal, zoals ze dat dan noemen. Dus het is wel degelijk zo dat Doetinchem dan ook zelf natuurlijk kan aangeven van oké, hier hebben wij de meer, voelen wij ons beter bij dan met de rest. Dus het is niet zo dat hoe de regio dat dan alleen maar is dat je daar dan, je doet het gezamenlijk met de regio, maar je hebt wel de couleur lokaal van Doetinchem.
Ja. Meneer Bosman, meneer Boerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over het proces van contractering. We hebben een... gezien dat een aantal aanbieders grote financiële problemen kregen door de enorme cao-stijgingen. Aan de andere kant wil je als gemeente zo efficiënt mogelijk een offerte er doorheen krijgen. Hoe kom je daar in balans dat je als gemeente zijnde echt effectief inkoopt, terwijl niet allerlei aanbieders omvallen en daardoor enorme problemen veroorzaken? Dank u wel.
Wethouder Wiersma.
Ja, wij moeten ons altijd houden aan het reële tarief. Dus wat dat betreft houden we dat sowieso goed in de gaten. En dat reële tarief wordt ook in de toekomst natuurlijk goed in de gaten gehouden. En dat wordt in samenspraak ook met de aanbieders wordt dat natuurlijk ook gekeken van oké, wat zijn de reële tarieven bij hen? En daar maak je dan op een gegeven moment een mix van. En qua inkoop wordt er dan op een gegeven moment een besluit genomen van met die of die gaan we in zee.
En dan mevrouw Evers had nog een vraag van de PVLM.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het komt op mij over, zoals het in de raadsmededeling staat, dat de verwachting is dat er meer hulp geboden zal kunnen blijven worden. Misschien geen wachtlijsten of minder wachtlijsten. Maar de plekken waar ze nu al werken, zoals Bronckhorst en Berkelland, daar zijn ook al lange wachtlijsten voor huishoudelijke hulp. Dus wat maakt het verschil? Of wat verwacht u dat het verschil zal zijn? Met nu en die nieuwe insteek.
Wethouder Wiersma.
Doordat je dus aan de voorkant meer grip hebt. En dat je dus inderdaad meer weet van oké, waar moet je welke middelen gaan inzetten. En waar moet je wie gaan inzetten. Hou je dat je daar... ook veel meer, de toegang kunt reguleren. Op dit moment zijn er bij ons geen wachtlijsten, voor zover ik weet. Dus ik ga er ook van uit dat dan niet volgend jaar ineens zal plaatsvinden.
Mevrouw Evers.
Als we dan een andere...
Dat verbaast mij dan eigenlijk wel. Want in de andere gemeentes worden al heel erg geïndiceerd door de WMO-consulenten. En daar zijn dus wachtlijsten. Nou kan het natuurlijk deels te maken hebben met personeel. Dat hier misschien wat meer personeel beschikbaar is. Maar de meeste gemeentes die op die manier al werken, hebben wachtlijsten voor huishoudelijke hulp.
Wethouder Wiersma.
Ja, het is natuurlijk zo dat degene die je contracteert niet per se dezelfde hoeft te zijn als die ze daar in Bronckhorst hebben. Of in, weet je, dus daar zit waarschijnlijk ook het verschil.
Mevrouw Evers?
Ja, er zijn niet veel aanbieders meer, of niet zo heel veel verschillende aanbieders voor huishoudelijke hulp.
Wethouder Wiersma?
Ja, 10 toch? Ja, wij hebben er 10. Dus ik kan niet zeggen dat er heel weinig zijn. Dus. Nee, in ieder geval is het zo dat wij niet verwachten dat er dan hier ineens grote wachtlijsten zullen gaan ontstaan. Maar ja. Het is juist wel zo dat op het moment dat je in de regio natuurlijk bepaalde zaken gaat inkopen gezamenlijk, dan ga je natuurlijk ook ervoor zorgen dat je de contracten wie je je contracten afsluit, dat die ook wel kunnen leveren. Dat die ook wel in staat zijn om het personeel daarvoor ook te leveren.
Meneer Giesbes, lokaal plan.
Wellicht dat een heldere indicering van tevoren, bij de totstandkoming van dit nieuwe voorstel, een heel belangrijke kapsel kan zijn om ook met de aanbieders duidelijk te krijgen waar je het over precies hebt. Anders krijg je weer een heleboel ruis.
Wethouder Wiersma. Dat was eigenlijk geen vraag, geloof ik. Zijn er nog vragen blijven liggen? Ja. Meneer Hollander, D66.
Ja, ik had het idee dat we straks bij de eerste twee of drie vragen bij de PvdA en de CDA waren blijven hangen en daarna eigenlijk niet meer verder gingen. Want ik had geen antwoord gekregen van of wij het goed begrijpen of het klopt dat het college nu denkt dat er te veel huishoudelijke hulp wordt ingezet. Dus dat feitelijk niet nodig of niet meer nodig zou zijn. En hoe kijkt het college naar de professionaliteit van die organisaties die dan indiceren? Want de professional zal het beste kunnen indiceren. En waarom denkt het college dat Buurtplein dat beter zou kunnen? Of wordt dat dadelijk in dat onderzoek meegenomen? Om op de eerste antwoorden eigenlijk al in te haken.
Wethouder Wiersma.
Ja, een algemene voorziening zoals die nu bestaat is gewoon heel laagdrempelig. Dus mensen kunnen nu inderdaad daardoor ook vrij snel hulp krijgen in de huishouding. De toets die er nu gedaan wordt is ook licht. Er is dus op dat moment niet gelijk de noodzaak om in te grijpen op het moment dat er mensen komen die een bijvoorbeeld in staat zijn om met familie, vrienden of kennissen, hè, zoals we hebben aangegeven. We willen natuurlijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig hetgeen wat ze kunnen doen ook blijven doen. Het moet betaalbaar blijven. Door de vergrijzing krijg je op een gegeven moment dat wij straks zitten met een heel groot aanbod van mensen die mensen die aangeven van wij willen daar gebruik van maken. Daar moet je je op gaan voorbereiden. Daar kan je niet mee wachten totdat er op een gegeven moment een hele lange wachtlijsten gaan ontstaan. Of dat je zit met de situatie dat het gewoon niet meer betaalbaar is. Want je hebt beide. Want het is aan één kant weinig mensen die dus nog werken in de zorg, die huishoudelijke hulp überhaupt geven. Maar het is natuurlijk wel zo dat hier in Doetinchem is natuurlijk juist hetgeen wat erg naar voren komt, zoveel mogelijk de mensen zelfstandig laten blijven. En als er bij wijze van spreken iemand is die één keer per week kan golfen en de marathon kan lopen, maar die is toevallig 80, dan wil dat niet zeggen dat die persoon huishoudelijke hulp nodig heeft. We moeten op een gegeven moment moeten we toch gaan kijken van hoe gaan we dit aanpakken en hoe gaan we dit gezamenlijk aanpakken en hoe blijft het betaalbaar. En betaalbaar en uitvoerbaar, dat zijn de twee zaken waar we nu naar kijken. Wat nu gewoon heel belangrijk is om te kijken van krijgen we die omslag door aan de voorkant wat beter op te letten van wie krijgt de indicatie. Wie heeft het op dat moment het hardste nodig? Dat je dan in ieder geval ervoor zorgt dat die mensen die het echt nodig hebben, het ook echt kunnen krijgen en kunnen blijven krijgen, ook in de toekomst.
U heeft een interruptie van de heer Op de Weeg.
Dank, voorzitter. Ik werd door twee oplettende kijkers werd ik erop gewezen dat op dit moment, als je nu Buurtplein belt dat je huishoudelijke hulp wil, dat je 8 tot 10 weken mag diegene wachten totdat er een gesprek komt, voordat er ook maar gesproken wordt of er überhaupt hulp is, om dan nog maar te wachten, te spreken over de tijd die het dan nog ook weer duurt, voordat dus dan ook weer daar de hulp opgestart is. Dus voor een acute vraag in deze casus, in een van de twee, moet dus 8 tot 10 weken gewacht worden. Als we dus de toets uitgebreider gaan maken, zo direct bij Buurtplein, maak ik mij zorgen dat die tijd nog langer gaat duren, in plaats van dat we er sneller op zitten. Dus ik ben wel benieuwd, tweeledig, hoe gaan we daarmee om? En ook in deze casus, we hebben nu dus al een probleem. Even terug naar de actualiteit. Wat gaan we dus nu met die wachttijd doen van 8 tot 10 weken?
Wethouder Wiersma.
Ja, ik kan niet op casusniveau ingaan, want ik weet niet van die casus. Ik heb ook bovendien geen zicht op of er überhaupt wachtlijsten zijn. Heb ik niet van gehoord, dat zeg ik erbij. Wat ik wel wil geven is, kijk, dat onderzoek van hoe gaan we dat doen bij Buurtplein en hoe gaan we dat, want ze zijn daarin meegenomen en hebben ook gekeken van, nou, is dat ook wenselijk en willen zij daar ook inderdaad een rol in vervullen. Die gesprekken die zijn dus nu bezig, dat je dat gaat kijken van oké, hoe ga je dat doen. Bovendien degene die dus nu die indicaties ook laagdrempelig doen, die krijgen daar ook geld voor. Dat geld kun je natuurlijk op een gegeven moment ook overhevelen naar Buurtplein. Dus er zijn allemaal dingen die moeten nog uitgezocht worden. Dus dat zijn nu eigenlijk nog vragen die eigenlijk net iets te vroeg komen.
Meneer Berens had nog een vraag.
Ja, voorzitter, ik ben achteraf blij dat deze raadsmededeling is geagendeerd. Want dit is nou net het gesprek wat ik ook graag in de raad wil hebben. Dus ik denk dat, want ik probeer me wat te beperken dat, niet de inhoud, maar dat proces. Misschien is het ook goed om, als we mevrouw Wiersma die heeft aangeboden om dat besluitvormend in de raad voor te leggen, op een moment wat voor de verordening ligt. Ik denk dat dat een mooi moment is om dat soort gesprekken en meerdere gesprekken die ik hier hoor met elkaar aan te gaan.
Dank u wel. Meneer Hollander, u had nog een vraag?
Nee, mijn vervolggraaf is denk ik meer een vraag voor als er nieuw beleid ligt.
Oké, dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Meneer Op de Weeg.
Zeker, er was nog eentje blijven liggen van mij. Dat was namelijk de vraag dat per 1 januari 2026 wordt er ook een inkomensafhankelijke bijdrage, wordt die ook mogelijk vanuit landelijk. Daarbij is ook de verwachting dat ook de toestroom in ieder geval voor de huishoudelijke hulp minder zal worden. Mijn vraag is dan ook, is het dan eigenlijk nog wel nodig? Lost dat niet al het probleem op, was mijn vraag.
Wethouder Wiersma.
Juist inderdaad, dat 2026 is daardoor ook op dat moment daarvoor gekozen. Omdat juist die twee samenkomen op dat moment. Waardoor je dus inderdaad mag verwachten dat tegen die tijd er inderdaad een andere dynamiek gaat ontstaan. En doordat dan de intake plaatsvindt bij een buurtplein, die kan dan inderdaad op basis van wat verdient iemand aangeven van ja, is het misschien zinvol om dat bijvoorbeeld zelfstandig via een ander kanaal te doen, of kunnen we dat op deze manier gaan doen? Dus juist dat is een van de overwegingen waarom we gezegd hebben van daarom willen we het op deze manier juist nu aanpakken.
Dank u wel, meneer Berends.
Ja, en het is eigenlijk meer een vraag aan u, omdat ik niet goed heb opgelet. De wethouder heeft een duidelijke toezegging gedaan. Ik neem aan dat hij ook op de toezeggingenlijst is genoteerd. Ja, dank u wel.
Die toezegging wordt genoteerd. Dan heeft de heer Bosman nog een vraag.
Nou, ik heb nog één vraag. En dat is, kan er het onderzoek ook worden meegenomen hoe het voor de medewerkers in de thuiszorg weer een beetje leuk gemaakt kan worden? U spreekt over schaarste van mensen die afhaken in de zorg. Maar goed, het is de afgelopen 10 jaar natuurlijk ontzettend gesold met deze medewerkers. Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment bleek zeggen van nou, ik vind het mooi geweest, ik stop ermee. Maar dat je, als je de instroom wil beperken, omdat het zo druk wordt, maar misschien mag je ook aan de andere kant kijken, hoe krijg je weer mensen gewoon aan het bed of aan de steunkous. Want het is, ja, het is echt, die mensen zijn schandalig behandeld de afgelopen tijd. En het belangrijk is om deze mensen weer aan boord te krijgen. En het hele tijd het wisselen van werkgever of van systematiek werkt niet helpend om die mensen weer terug te winnen.
Wethouder Wiersma.
Ja, ik denk dat dat sowieso een zorg is die we allemaal hebben natuurlijk. Want iedereen die wordt ouder en ook wij als raad en wethouders worden ook ouder. En wij hopen tegen die tijd ook handen aan het bed te hebben en te krijgen en te houden. We zullen in ieder geval sowieso met de aanbieders op het moment dat we gaan praten natuurlijk over de nieuwe contracten en zo. Zullen we ook aangeven van jongens, hoe kun je dat blijven stimuleren? En hoe kan je daar in ieder geval voor zorgen dat daar weer positieve draai aan gegeven wordt en dat mensen weer die handen aan het bed willen geven. Maar dat is dus niet direct de wettelijke taak van een wethouder op dit moment. Maar dat is wel een zorg die ik met u deel. En zeer zeker ook iets waarvan ik denk van nou dat kunnen wij zeer zeker ook bespreekbaar maken natuurlijk op het moment dat wij die contractbespreking hebben.
Nou, ik hoop dat het gaat gebeuren.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen blijven liggen? Nee, is de beeld voldoende compleet? Dan kan ik de conclusie trekken dat de beeldvormende raad voldoende is geïnformeerd over deze mededeling. En dan dank u allen voor uw aanwezigheid. Ik schors even 5 minuten voor wisselingen. We gaan verder met het volgende onderwerp. Het is de uitvoeringsagenda, de tweede bestuurlijke monitor 2024. Aanwezig is de portefeuillehouder wethouder Bulten en hij wordt ondersteund door mevrouw Blij. Het college verzoek ik om in 1 minuut een pitch te houden over de betekenis van dit raadsvoorstel. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt de tweede bestuurlijke monitor op verzoek van onder andere de auditcommissie en dus ook de raad is die wat verplaatst ten opzichte van vorig jaar. Die is een maand later. Het is ook vooral nu een financieel sturingselement geworden, waarvan de inhoud vaak al is geweest of in de begroting of al vaak nog in stukken langs gaat komen in de nabije of iets verdere toekomst. Het is een doorrekening tot en met 31-12 met een inschatting wat het gaat worden. En de grootste wijzigingen hebben we in de samenvatting op pagina 3 en 4 vermeld, waarbij er een vraag ook neer is gelegd in het besluitpunt om de begrotingswijzigingen, het voorstel om die meerjaren vast te stellen, vooral ook om het efficiënter en overzichtelijker aan u te doen toekomen. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Wie kan ik al? Meneer Op de Weeg, PvdA.
Wat leuk, dank. Ik had eigenlijk maar één vraagje. Misschien is het meer een opmerking richting de rest van de raad. Door de tweede bestuurlijke monitor gaan we zo direct weer 4 miljoen extra doen we in de coronafonds of het crisisherstelfonds zetten we daar weer in. En als we daarin ook lezen wat daar nou eigenlijk, wanneer je daar aan iets mag onttrekken, vind ik dat gewoon wat mager, is mij wat onduidelijk. Dus mijn voorstel zou eigenlijk zijn, moeten we niet als raad eventjes wat scherper krijgen, wat helderder krijgen. Wat zijn nou de kaders waarbinnen het college hier uit dingen mag onttrekken? Want het is inmiddels is het een potje van 13 miljoen, waarin, nou ja, wat ik in ieder geval kan vinden, de regels daarover samengevat zijn in één hele lange zin en één iets, net iets minder lange zin, wat daarvoor de regel is. Dus dat was meer eigenlijk een opmerking richting de rest van de raad. Moeten we daar niet strakkere kaders ook even voor afstemmen?
Dank u wel. Meneer Wijers, VVD.
Ja, dank je wel. Vaak is een bestuurlijke monitor een opsomming van diverse tegenvallers. Nou, deze bestuurlijke monitor is daarop een uitzondering, want er staan heel veel incidentele meevallers in. Ruim 8 miljoen staat op de samenvatting. En die worden ook al gereserveerd. En we hebben een paar vragen daarover. Er is heel veel incidenteel geld overgebleven. En er zijn ook bestedingsvoorstellen gedaan in reserves. En de eerste vraag is, welke opties zijn allemaal door het college daarbij afgewogen? En welke politieke afwegingen zijn gemaakt om tot de voorgestelde invullingen te komen? Onze tweede vraag gaat over het budget voor de opvang van de Oekraïners. Ook dit jaar wordt er weer een fors miljoenenvoordeel op geconstateerd. We hebben ook gelezen dat de dagvergoeding met 1 januari met 25% is verlaagd, maar toch maar liefst een overschot wordt er verwacht van 4,5 miljoen. Wat ons betreft begint het een beetje ongemakkelijk aan te voelen en onze vraag is dan ook, is die dagvergoeding enerzijds niet veel te hoog of bieden we, net als andere gemeentes, te sobere voorzieningen? En de kern van de vraag is, waarom houden we daar structureel elk jaar zoveel geld aan? Op over. En onze derde vraag gaat over Koningsdag 2025. Er wordt nu in de bestuurlijke monitor een bedrag voor gereserveerd van €759.000. Als we het goed lezen, heeft dat alleen betrekking op de te verwachte uitgaven voor Koningsdag die we dit jaar doen, 2024. En onze vraag is, waarom is er niet bij de begroting 2025 nog geen prognose opgenomen van de bedragen die dan aanvullend zijn te verwachten? Gelet op het unieke karakter van de gebeurtenis lijkt het ons in het kader van het budgetrecht van de Raad gepaster om ons daar vooraf budget te vragen in plaats van achteraf over te informeren. Dat zijn onze drie vragen.
Dank u wel. Meneer Ooms, PVL. Nee. Meneer Kastelein, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had in eerste instantie geen vraag voor het college, alleen wel een reactie richting de heer Op de Weeg. Die riep daartoe op met betrekking tot het crisisherstelfonds. Het is inderdaad een flinke pot aan het worden en daar moeten wij als raad ook wel wat mee. Ik had alleen begrepen van het college dat daar volgend jaar een voorstel van komt wat daarmee te doen. Dus misschien moeten we dat dan afwachten en kan het college dat dan ook bevestigen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Holland, D66. Nee. Meneer Bosman, SP, gaat u gaan.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik zag dat voor Koningsdag wordt 3 ton uit de algemene middelen gehaald. Er wordt ook gevraagd aan de provincie en aan de regio gevraagd om bij te dragen aan de kosten van dit feest. Wordt dat geld wat dan weer terugkomt, wordt het weer, ook weer teruggestort in de algemene middelen? Of blijft dat gewoon
gaat het gewoon helemaal open of wordt het verbruikt of hoe werkt dat? Want ik vind er nog wel wat van in die zin dat wordt wel heel makkelijk 3 ton uit de algemene middelen gehaald. Terwijl we als raad wat willen, dan hebben we een motie en dan moeten we alles heel goed onderbouwen, weet ik veel wat. En nu wordt er gewoon 3 ton uitgehaald. Dus ja, ik vind het lastig.
Dank u wel. Dat was wel een wat technische vraag, maar meneer wethouder Bulten moet maar even kijken of hij dat wil beantwoorden. Meneer Van der Wal, meneer Hendriksen, lokaal belang. Nee. Meneer Ebbers, ChristenUnie SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. In het sociaal domein zijn beheersmaatregelen ingezet sinds de zomer van 2023. En ter voorkoming van overschrijding van budgetten voor maatwerkvoorzieningen van jeugd en WMO. En voor 2024 voorziet het college in een incidenteel tekort van ruim 1 miljoen. En onze vraag is hoe het college aankijkt tegen dit verwachte incidentele tekort. En hoe het college omgaat met de financiële risico's voor de komende jaren. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, meneer Kostelaar, Forum voor Democratie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat ook over het positief voordeel wat we overhouden aan de opvang van Oekraïners. Heeft dat er ook mee te maken dat we een eigen bijdrage vragen aan de Oekraïners die werken? Of doen we dat nog niet?
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Bulten voor de beantwoording van de vraag.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vragen over de bestuurlijke monitor. Ik wou ze proberen maar gewoon in volgorde af te gaan wie door u gesteld zijn. De eerste vraag is van de PvdA, wie ook GBD een reactie op heeft gegeven. Dat is de 4 miljoen wie nog verder gaat naar het crisisherstelfonds. De raad gaat over dat geld. Als wij daar een uitgave aan doen, in het verleden komt het vanuit de coronareserve. Daar hebben we toen aan u gevraagd om vooraf eigenlijk iets te mogen of te kunnen doen. Dat was toen de echte crisis. Er staan ook in de kaders, er staan ook in de begroting de doelen. En de kaders daarin zijn ook in de begroting opgenomen. Die crisis is nu dermate afgenomen dat als wij daar een uitname uit zouden doen, hebben we altijd de tijd om u daarvoor of te informeren of daar ook een besluit over te laten nemen. En als laatste hebben wij inderdaad ook bij de begroting, zoals GBD het ook zegt, gezegd van wij zullen volgend jaar u daarover een besluit doen toekomen van hoe hier verder mee om te gaan. Om dit ook daadwerkelijk op een andere manier op te lossen als dat het nu het geval is. En wat we nu echt, wat ons betreft, in de laatste fase zitten, niet wetende wat er in de wereld gaat gebeuren, dat we er misschien over een half jaar weer opnieuw tegenaan kijken.
U heeft een interruptie van de heer Op de Weg.
Dank voorzitter. Misschien heb ik dan nog het oude stuk dan voor me. Ik lees hier, het college is gemandateerd om deze reservemiddelen te onttrekken ter dekking van de besteding vanuit de crisis. Bla, bla, bla. Hiervoor wordt verantwoording afgelegd met een begrotingswijziging in het ziektesdocument. Dus dat is achteraf, lijkt me dat. Dus dat betekent niet dat u vooraf daaraan geld vraagt aan ons, maar dat dus achteraf we het dus ter controleren. Dus dan is het al uitgegeven. Klopt dat als ik het zo lees?
Wethouder Bulten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Naar de letter klopt dat. We hebben alleen ook in een later stadium ook al een keer aangegeven, als er uitgaven zijn die daadwerkelijk heel acuut zijn, zullen we u ook daarover direct vooraf informeren en achteraf het besluit vragen. Mijn inschatting is dat het daadwerkelijk niet meer van toepassing zal zijn. Maar nogmaals, we weten niet wat er gebeurt, dus het zou kunnen. Maar met de wetenschap van nu zal dat niet zo zijn, anders dan dat u daarover besluit gaat nemen. En dat we volgend jaar een definitief besluit, en dat hoop ik ook dat we dat kunnen nemen, om hoe hier verder mee om te gaan.
Meneer Op de Weg.
Ja, dank voorzitter. Helder punt ook. Wij wachten in smacht op dat document. Volgens mij wachten we er ook al even op. Alleen de keus dan om dan die 4 miljoen die we overhouden aan de opvang van Oekraïners daar naartoe te brengen. Daar ben ik dan wel benieuwd naar de motivatie. Want wat maakt dan dus dat crisisherstelfonds dan zoveel extra moet groeien? Terwijl we eigenlijk zeggen, nou ja, eigenlijk zit er al wel veel in. Er zitten geen andere risico's, we hebben geen gekwantificeerde risico's daarvoor neerzitten. Dus ik ben nog niet, waarom laten we nu dat zo erg oplopen en brengen we dat niet gewoon naar de algemene middelen, naar als algemene reserve?
Wethouder Bulten.
Ik had hem nog aanstaan, zag ik. Dank u wel, voorzitter. Wij handelen op dit moment nog steeds naar uw kaders. Ook Oekraïne is vanuit de crisis ontstaan. En dus laten wij hem ook op die manier volgen wat we met u afgesproken hebben. Ik ben het helemaal met u eens dat die reserve hoog is. Dat is ook de reden dat we een jaar geleden al hebben gezegd we willen hem eigenlijk stoppen. Vervolgens kwamen wel vanuit ook de Oekraïne en ook vanuit de statushouders en vluchtelingen dat je vooral in de zorg daar ook extra kosten van hebt. Dat is ook de reden geweest dat we daar een deel weer uit hebben gehaald. Het is niet nodig. We handelen naar de regels en we komen volgend jaar bij u terug voor een totaal nieuwe opzet hiervan of een besluit om het terug te laten vloeien. De VVD vraagt, zijn veel meer meevallers wie incidenteel zijn, zijn de opties opgenomen. Een aantal van die opties, en dat maakt het ook soms wel een beetje ingewikkeld. Ik heb ook een beetje te puzzelen, ik mag geen vraag terugstellen, maar misschien is dat wel een keer ter overweging voor de auditcommissie. Wat u ziet in de tweede bestuurlijke monitor, vooral de opties van die reserves, een deel daarvan hebben wij vorige week vastgesteld. En dat onder andere de cultuur, de hittestress, dat komt nu terug. Omdat we nu de reserve eigenlijk in 24 maken en het de komende jaren gaan uitgeven. Dus ja, wij hebben die afwegingen ook gemaakt. Dat is niet voor alles hoor, maar wel voor de grote bedragen. Die op dit moment in de begroting 2025 zijn vastgesteld. Daarom hebben we dat ook expliciet, ik zag dat bij Inc. 1 niet was, maar geprobeerd in ieder geval om dat ook in de tekst terug te laten komen dat besluit genomen is bij de begroting. En dat maakt het voor mij soms een beetje ongemakkelijk en dat is ook een beetje het vervolg waar ik net mee eindigde om niet iets 2 of zelfs 3 keer terug te laten komen, om het in 1 keer vast te klikken, tegelijk te verwerken en dan kunnen we het nog wel beschrijven, maar dan bent u op de hoogte dat het besluit genomen is en komt het niet 3 keer terug. Nu lijkt het soms alsof je 3 keer een besluit moet nemen wat niet zo is. Dus er is wel degelijk inderdaad zijn die opties meegenomen en is daar ook een afweging in gemaakt. Ook hier komen de Oekraïners langs. De gemaakte kosten 4,5 miljoen en of het te sober is. Ik durf te beweren dat Doetinchem absoluut niet sober is, maar wel heel doelmatig. Wij hebben vanaf het begin heel erg goed nagedacht hoe we dat gaan doen. We hebben ook daar de panden die daarvoor geschikt gemaakt zijn op een goede en heldere manier ook bekostigd, maar ook dat ingezet met eigen middelen, maar ook zwart met eigen mensen, waar heel erg veel door BUA en aanverwante partijen op ingezet is. Er is ontzettend veel geld gekregen. Ik doe het even, dat was €83 geloof ik en het is nu naar €61 gegaan. Er zal volgend jaar een verdere per Oekraïne, er zal nog een verdere verlaging zijn. Mijn inschatting is dat het Rijk op dat moment gewoon niet wist wat het zou moeten kosten. En u ziet nu ook nou goed 25% verlaging. En ik denk dat ze nog verder zakken en dat dan die tegoeden die er zijn, er niet meer zullen zijn. Maar het is niet zo dat in Doetinchem daardoor een hele sobere, huisvesting is. Of ook wat door FVD gevraagd wordt, of dat komt door de eigen bijdrage. Dat is ook niet zo. Dat is een volstrekt andere financiering daarvan. Wij doen het ook heel efficiënt. En de complimenten wat ons betreft, ook vanuit het college, wel voor in eerste instantie BUA wie dat opgezet heeft, maar ook nu onze eigen organisatie. Die dat ook nog steeds in onderling samenwerking heel erg goed doet. Dan is ook de vraag.
U heeft nog een interruptie van de heer Bijes.
Ja, dan houden we op die budget Oekraïneopvang in 23 en 24 uit mijn hoofd zijn bijna 10 miljoen over. 5 miljoen vorig jaar, nu 4,5 miljoen. Dat zijn toch enorme bedragen. En is er dan niet. Dat speelt bij alle gemeentes, dan moet er toch ook een seintje gaan naar Den Haag van, hier rekenen we ons helemaal mis, of jullie. En ik snap wel, Den Haag, die geld wat je binnenkrijgt, dat geef je nooit meer terug. Maar als je gewoon macro bekijkt, dan is het eigenlijk, we hebben daar gewoon geen goed gevoel bij, dat je een voorziening wilt creëren en dan hou je als gemeente 10 miljoen belastinggeld aan over. Dan moeten toch belletjes gaan rinkelen.
Wethouder Bulten.
Voorzitter, dank u wel. Ja, die belletjes zijn al heel lang en heel vroeg aan het rinkelen geweest en rinkelen nog steeds. En van beide kanten zijn die belletjes gaan rinkelen, zowel bij de gemeente als ook bij de overheid van het Rijk. En er is enerzijds ook gezegd, wilt u dat geld terugstorten? Daar hebben de gemeenten van gezegd op een paar na, dat gaan we niet doen. Want ja, we hebben, laten we even afgerond, 4-5 miljoen per jaar overgehouden. We komen structureel, dit is incidenteel, structureel 4,2 miljoen tekort. Dus als we dan toch het gesprek aangaan, dan heb ik ook liever maar even iets achter de hand om te kunnen spreken met elkaar. Maar we hebben ook als gemeente gezegd, dit hoeft niet. En dit is natuurlijk ook ontstaan omdat gratis geld is er niet, dat hoef ik u niet te vertellen. Maar dat was toen wel een klein beetje omdat de rente ongeveer negatief was, dat zulke dingen konden. En dat we ook heel erg ruimhartig toen op ingesprongen is omdat er gewoon een noodsituatie was. Waar je dus nu ook gewoon ziet dat het heel fors terug gaat. Alleen je kunt niet halverwege de spelregels wijzigen. Dus ze gaan elke periode, en dat is bijna elk jaar, gaan ze dat opnieuw herijken. En dat weet ik niet zeker, maar ik weet, er zijn heel veel gemeentes die ook echt veel overhouden, maar er zijn er ook een aantal die wel wat overhouden, maar niet heel veel. En het is en zelfs een tekort. Het is ook zuur als er dadelijk gemeenten zijn, doordat er gekort wordt voor, ik noem maar even driekwart van de gemeente, dat er dan nog bij gemeentes die het nu niet, die echt daar ook een tekort op hebben, een nog groter tekort hebben in deze situatie. En daar zit, nou ja, zowel Rijk als gemeente ook altijd weer mee te worstelen. Dus het komt steeds dichter bij elkaar en ik ben wel bang dat er daar ook gemeenten zijn die zeggen van, joh, maar nou doen wij ons best. En dan moeten we er ook nog voor betalen. Kan toch niet waar zijn. Maar ook daar zal ongetwijfeld misschien in de wat verdere toekomst al wel weer een oplossing voor komen. Koningsdag, die is een paar keer langsgekomen. 759.000 euro alleen voor 2024. Dat klopt. En het klopt niet. Het klopt dat dat voor vrijgemaakt is, dat er ook 300.000 euro extra toegevoegd is. En daar hebben wij ook heel nadrukkelijk bij geschreven dat dit is omdat we begonnen zijn, dat we heel veel uitgaven hebben, dat je heel veel vaak aan de voorkant al kosten moet maken om iets in te kopen wat pas in 2025 landt. Onze inschatting is dat er ook een fors deel van die 7,5 ton even afgerond overgeheveld zal gaan worden naar 2025. En onze inschatting is ook dat we er dan nog niet zijn. Dus de heer Bosman, ik denk dat het bedrag hoger gaat worden. En wij hebben ook in de begroting daarover u gerapporteerd dat wij, ik denk dat het januari wordt, mijn inschatting, dat we dan ook met een raadsvoorstel naar u toe komen waar u zelf het besluit zou kunnen nemen om dat wel of niet toe te kennen. Dus u hebt daar ook een beslissingsbevoegdheid over.
U heeft toch een interruptie van de heer Weijers?
Daar heb ik toch een vraag over, want ik ben toch wel een beetje benieuwd naar het budget voor Koningsdag. Dus ook geïnformeerd bij Emmen. Is bekend hoeveel Emmen heeft, welk budget Emmen heeft gehad voor Koningsdag om dat te organiseren?
Wethouder Bulte.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou doe ik het uit mijn hoofd en ik weet niet of ik het goed heb, dus pin me er niet op vast. Maar volgens mij zat Emmen ergens rond de 2 miljoen. Maar dat 2,3 miljoen hoor ik aan mijn rechterkant. Maar dat is ook maar net hoe je iets doet. We zijn in Emmen geweest met een groep mensen om dat ook te zien. Te bekijken wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, welke kosten zijn gemaakt, op welke manier is dat gedaan. Dus we proberen ook aan de ene kant te leren van Emmen en aan de andere kant ook gelijk informatie overdraagt dat we niet het wiel opnieuw uitvinden, maar ook direct met elkaar kijken van hoe is het toen gegaan, wat kan anders, wat kan beter. Dus die 2 miljoen, dat 2,3 miljoen is een bedrag van Emmen, is absoluut niet het bedrag wat wij daarvoor nu aan u vragen en daarom komen wij ook in januari met een onderbouwd voorstel naar u toe. De SP vraagt, sorry, nog in de laatste van Koningsdag zie ik, ook of dat geld weer teruggestort wordt. Nou, eigenlijk heb ik impliciet er al iets van gezegd. Wij verwachten dat het nog meer zal worden en dat ook de regio inderdaad daar een bijdrage zal doen. Dan praat ik maar even voor Doetinchem. Als wij geld krijgen van derden die substantieel minder bedrag hebben, dan zullen die dat bedrag, dan zal dat bedrag niet teruggestort worden. En als wij geld overhouden, als u dat voteert en het blijft over, zal dat automatisch weer terugvloeien naar de algemene middelen. Dan is ChristenUnie SGP vraagt naar de beheersmaatregelen van die 1,2 miljoen tekort. Hoe het ontstaan is, dat hebben we omschreven. Dat is eigenlijk een stuk loonprijs, noem ik het maar even, indexatie. En een stuk dat we zien dat het afvlakt met eigenlijk de instroom en de kosten daarvan. Het vlakt alleen wat minder snel af als wat wij gehoopt hebben. Dat maakt ook dat we incidenteel die 1,2 miljoen daarvoor opnemen, want wij zien in onze prognoses, en eigenlijk is het nog te vroeg, want ik heb intern dezelfde vragen gesteld, om te meten binnen een half jaar, is dat voldoende en gaat het nog verder naar beneden of blijft die vlak? Dat kunnen we eigenlijk in het komend half jaar gaan zien. Dus wij hebben het gesprek ook ambtelijk daarover gevoerd en gezegd wij voeren hem op incidenteel. En laat dus onverlet dat die beheersmaatregelen op die manier zoals die ingeschat zijn ook gehaald moeten worden. En als dat niet zo is, dan kunnen wij daar, nou, ik denk Q2, Q3, meer zicht op hebben. En zullen wij daarin ook opnieuw gaan kijken waar we staan en met u daarover in gesprek gaan. Voorzitter, volgens mij heb ik dan alle vragen beantwoord.
Zijn alle vragen beantwoord? Meneer Weijers, u heeft nog...
De eerste gaat ook nog weer over Koningsdag en dat lijkt een technische vraag, maar is het niet. Toen ik dat las, toen zag ik dat Koningsdag in het budget was ondergebracht bij economische promotie. En ik denk, ja, het is gewoon een evenement. En met economische promotie krijg je altijd discussies over, ja, wat zijn dan de verdieneffecten en dan moet je in allerlei bochten gaan wringen. Maar het is toch gewoon een evenement en waarom boeken we het daar dan niet zo? Dat creëert alleen maar helderheid. We geven veel geld uit, maar het is ook voor onze inwoners. Tweede vraag gaat over de meerjarige vaststelling van besluiten. Daar doen jullie een voorstel voor. Maar is het dan niet zo dat je in deze raadsperiode begrotingsbesluiten kunt nemen die van toepassing zijn in een volgende raadsperiode? En want in hoeverre is dan een toekomstige raad eraan gebonden en kan die dan toch nog wel besluiten die nu zijn genomen weer terugdraaien? Want de raad moet wel budgetrecht houden. Dus het gaat mij om de doorwerking van die meerjarige vaststelling. Dankjewel.
Dank u wel. Meneer Opdeweer gaat ook nog een vraag in de tweede termijn.
Zeker, voorzitter. Ik dacht even als aanvulling op de heer Weijers, we kunnen altijd nog het crisisherstelfonds gebruiken voor Koningsdag. Daar zit genoeg in. Ik was even aan het zoeken naar het in de begroting, vandaar dat ik hem nu pas doe, niet als net als interruptie. Daar staat inderdaad in dus dat u in 2025 u bij ons terugkomt voor de bestemmingsreserve crisisherstelfonds. Wanneer kunnen we die verwachten? Zit dat gekoppeld aan een bepaald ziekenhuisdocument? Of is dat in het voorjaar, najaar? Op welk moment kunnen we deze blijde boodschap van u ontvangen?
Dank u wel. Meneer Kostelaat, Forum voor Democratie.
Ja, dank u wel. Ik heb toch nog een vraag over die eigen bijdrage aan de Oekraïners eventueel wordt gevraagd. Doen we dat nou al of niet? En per wanneer gaan we dat dan eventueel doen?
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen in de tweede termijn? Met oude Bulten, gaat u graag.
Voorzitter, dank u wel. De VVD, Koningsdag en economische promotie. Ik werd ingefluisterd door rechts, want ik zou niet weten waarom het precies daarvoor was. Maar ik ga u een antwoord geven waar ik soms zelf ook wel een beetje moeite mee heb. Maar dit is een BBV-regel. En daar kunt u van alles van vinden, ik ook. Maar dit is wat ik hoor. En dat hebben ze uitgezocht. We hebben heel veel moeten uitzoeken. Dit is er eentje van. Dus vraag me niet waarom. Ik heb geen idee, maar dit is een BBV-regel. En daar zult u en ik als college aan moeten voldoen. En dan de meerjarige besluiten. Dat is een terechte vraag. Daar hebben wij ook wel over nagedacht en gezegd van wat betekent dat? En ja, als het ergens eenmalig is en het komt vaak terug en het zou in een nieuwe raadsperiode zijn, dan is dat zo. Totdat. U hebt altijd het budgetrecht ook nu om iets... Want eigenlijk is het nu ook zo, als we met de begroting iets vaststellen, kunt u zelfs bij de tweede bestuurlijke modus dan, nou, we gaan het toch niet doen. Ik zou niet weten of het ooit gebeurd is, maar het kan wel. En dat geldt met die meerjarige besluitvorming, is dat exact hetzelfde. U blijft het in de overal begroting en jaarrekening altijd zien. En of u of een nieuwe raad zou altijd kunnen zeggen van dat is toen wel besloten, maar nu met de nieuwe inzichten kunnen we altijd daarop weer anticiperen. En wij doen het soms ook wel zelf. Als wij nu kijken naar, dat is niet helemaal langjarig, maar wel een beetje in de toekomst kijken met de WMO. Daar hebben wij aan de voorkant nu gezegd, ruim 4 ton. Wij gaan dat toekennen aan die partijen. Toen nog niet zeker wetend of die gelden ook vanuit het Rijk als uitkering naar ons toekwamen. Dat is wel gebeurd. En vervolgens hebt u dat ook in de begroting kunnen zien, dat eenmalig teruggestort wordt en vervolgens daarna ook weer opnieuw toegekend wordt. Dus wij blijven altijd monitoren hoe het zit. Alleen voor u is het in ieder geval, u krijgt het nu 3 keer langs. En dat maakt het niet altijd even doorzichtig om te kijken hoe zit het nou precies. Ja, nou heb ik bij de PvdA opnieuw crisis herstelfonds staan. Wanneer? Ik weet het niet zeker, maar in mijn hoofd zit, en als het anders is, dan kijk ik toch even naar rechts om dat bij de perspectiefnota te benoemen. En dan hebben we waarschijnlijk ook meer zicht en inzicht en bij de begroting daar definitief op vast te stellen. Dus de volgende begroting. En als laatste de FVD, en dat, dan komen we toch bij de allerlaatste vraag. Kijk ik een beetje wanhopig naar links en naar rechts naar mijn andere collega's, wie andere jaren hier zaten, nou niet. Ik ben het antwoord daar gewoon op schuldig, dus ik zou willen vragen, voorzitter, om dat gewoon even schriftelijk te beantwoorden.
Prima, gaan we dat doen. Wordt genoteerd. Zijn inmiddels alle vragen beantwoord? Is er nog behoefte aan een derde termijn? Is het beeld compleet? Mag ik dan handen zien voor een bespreekstuk? Niemand. Dan gaat dit tweede bestuurlijke monitor door naar de raadsvergadering van 28 november als hamerstuk. Dank u wel. Schors even 1 minuut voor wisselingen. Dan gaan we door met het volgende agendapunt. Dat is de verlenging overeenkomst accountant Baker Tilly met 1 jaar tot 15 juli 2026. Aanwezig is portefeuillehouder wethouder Bulte. Hij wordt ondersteund door mevrouw Blij. En ik geef de wethouder bij deze 1 minuut pitch om te vertellen waar dit voorstel over gaat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ligt opnieuw een verlenging van onze accountant. Daar is... eigenlijk bijna hetzelfde raadsvoorstel als vorig jaar aan die voorkomen te liggen. Die is ook aan de voorkant besproken met de auditcommissie. En ik denk dat wij in goed overleg dit besluit hebben genomen om nog te verlengen. En dan daarna ook nog na 1 verlenging te kijken wat gaan we met een nieuwe aanbesteding doen. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de raad? Niemand? Dan... Het beeld is compleet, neem ik aan, daarmee. Dus dan wordt dit agendapunt behandeld in de raadsvergadering van 28 november als hamerstuk. Ik wil u allen danken voor uw aanwezigheid en sluit ik bij deze de vergadering.